Liefde gemeente, wij letten deze middag op zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 10. Vraag 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En het antwoord luidde: almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde mitschaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoe, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Het antwoord luidt dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Wij letten op voorzienigheid. Wat is het? En waartoe dient het? Voorzienigheid. Wat is het? En waartoe dient het? Dat heeft al wat stof doen opwaaien, geliefde gemeente, de voorzienigheid van God. En ik denk dat er weinig mensen zijn die een stukje levensgeschiedenis en levenservaring hebben, die daar nooit over gedacht hebben. En dat is nog misschien heel voorzichtig gezegd. Je zou ook nog een stap verder kunnen gaan en zeggen, die daar nooit moeite mee gehad hebben. En misschien wel opstand en tegenstand tegen dat voorzienig bestel van God. Die dan volgens de catechismus toch maar alles in zijn hand heeft. Niet alleen de goede, maar ook de kwaaie dingen. Niet alleen de gezondheid, maar ook de ziekte. En om dan vaders goede hand daarin te erkennen, ja. Het is ook enigszins te begrijpen dat wij, juist als het gaat over Gods voorzienigheid, dat wij dan zo vastlopen vaak. Omdat in de schrift vraag je ook af, wat is nou het werk van God en wat is nou het werk van de duivel en van de goddeloze mens? Wat is nou de wil van God? En wat is nou de wil van de Satan? Welk verband is er nou tussen God en de zonde? Tussen God en het concentratiekamp? Tussen God en al die miljoenen die van honger sterven? Tussen God en de oorlog? Dat satanisch gewelddadige. Als je God daarbij tracht weg te denken, dan hou je niet anders dan de grootst mogelijke chaos over. Alleen maar reden om benauwd te zijn of te worden. Alleen maar reden om alles op alles te zetten om bepaalde dingen te voorkomen. Als je God er wel bij betrekt, dan de vraag, ja. Maar de Heere kan toch niet aangewreven worden, verzocht worden met het kwade. Wij leren toch ook dat de Heere God niet is de auteur van de zonde. Dat kan niet. En als je dan God er dus wel in betrekt, en je probeert in alles de zin te ontdekken van de dingen die je overkomen. En je stapt dan het huis binnen bij dat kleine kind, kaal en ziek, doodziek, op haar bedje ligt te woelen, voor wie geen beterschap meer mogelijk is. Of je ziet die jonge man of die jonge vrouw, die nog aan het begin van een groot stuk van hun leven stonden. En opeens slaat er iets toe, geknakt voorgoed. Wie doet dat nu? Job zei, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloof. Deed de Heer dat? Of deed de duivel dat? En die moorddadige bendes, die hem van alles beroofden. En die stormwind die door de Satan aangewakkerd werd om het huis omver te blazen waar zijn kinderen verjaardag vierden. Allemaal dood. Wie deed dat nu? En die vrouw die 18 jaar krank was geweest, zodat ze helemaal krom en neergebogen haar weg ging. En Jezus riep haar en zei, de vrouw, ge zijt verlost van uw krankheid. En hij legde zijn hand op haar. En de mensen waren boos omdat hij dat op de Sabbat gedaan had. Maar toen zei hij, moest deze, die een dochter Abrahams is en die nu al 18 jaar door de Satan gebonden werd, moest die niet op de dag van de Sabbat bevrijd worden? Dan zegt de Heer dat de Satan dat gedaan heeft. Ja. Je leest ook als er een vreselijke storm komt op zee, die het schip waar Jezus en zijn discipelen zich in bevinden tracht te doen vergaan, dat Jezus opstaat en de wind bestraft. Het is een heel sterk woord. Het betekent dat Jezus toornt tegen de wind. Hij ziet daar niet in Gods vaderlijke hand. Maar hij ziet daar in het blazen van de vorst der duisternis, die een eind tracht te maken aan hun leven. En in zonderheid aan het leven van de Heer Jezus Christus. Ik noem maar enkele dingen om ons tot het besef te brengen hoe klein en hoe nietig wij zijn. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik daar zelf persoonlijk heel veel mee bezig ben geweest. En allerlei geschriften, van oud tot heel jong, heb gelezen om te kijken of ik een antwoord kon vinden. En ik heb daarover ook veel twijfel en aanvechtingen gehad. Omdat als ik mensen hoorde spreken hoe alles zo klopt en zo gaat, en die overal de bedoeling van achterkwamen, al was het dan soms achteraf, maar dat er opeens een licht opging. Mensen die als ze wat nodig hadden, dan kregen ze het per omgaande. Of dat het nou iets geestelijks of iets materieels was, maar ze kregen het op de meest wonderlijke manieren. En dan voelde ik dat altijd aan, ja, voor mezelf tenminste. Nee, ik begrijp het niet. Want ik ken ook mensen die het ook zo hard nodig hadden. En er kwam niks. Die moesten het maar op de lat kopen of zo. Of die moesten, ja, in de ellende. En dan kan het zelfs zo worden dat je in je hart een zekere afweer zelfs er tegen krijgt. Als mensen er zo makkelijk over praten. En dat je denkt, deels, dan loop je ook weer gevaar. Dan loop je weer dit gevaar, dat je juist het niet weten. Dat je dat weer tot een soort embleem maakt, een herkenningsteken van je leven. Kom je ook weer niet mee uit. Dan is daar het Oude en het Nieuwe Testament. Dat heeft mij vaak ook bezig gehouden. Als je nou het Oude Testament leest en je leest dan al die dingen die daar gebeurd zijn. Al dat oorlogsrumoer en al die dingen. Hele volken van de zuigeling tot de grijzaard die van de aarde verdelgd worden. En dan in het Nieuwe Testament, dan lees je dat Jezus zegt, steek je zwaard in je schede. Niet dat de overheid geen taak heeft, daar gaat het even niet om, maar het is net alsof er een andere geest ademt. Wreekt u zelf niet, beminde. Want hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Je kunt je toch niet indenken dat in het Nieuwe Testament dat de Heere zou zeggen, als jullie de baas worden, dan moet je alle mensen die niet geloven, moet je uitroeien. Je moet alle Romeinse mensen uitroeien. Je moet de Mohammedanen uitroeien. Daar kun je niet indenken. Eigenlijk kom je nergens iets tegen van die aspiraties, ook bij de apostelen niet, om een soort club te vormen die bezig is of op weg om de macht over te nemen. Het zij in de staat of in de kerk. Vind je niet. Je vindt geen oproepen tot organisaties met een bepaald stempel van christelijk. Hè, dat om zo'n blok te vormen tegenover al die andere mensen die en niet geloven. Dan zit je zo je gedachten te vergelijken. En dan ziet die oude naam van Marcion uit de vroege kerkgeschiedenis. Die kon er ook niet uitkomen. En die zei, ja, maar je moet het heel anders bekijken. Die God van het Oude Testament, dat is de kwaaie God. Dat is de demiurg, dat is die God die oog om oog en tand om tand. Dat is die scheppergod. Maar er is een andere God. Die wordt ons in het Nieuwe Testament bekendgemaakt. Dat is de God van de Heer Jezus en van Paulus. Die is liefde. Die is heel anders. Dus die schrapte eigenlijk zo'n beetje het hele Oude Testament, in het Nieuwe Testament stonden er ook nog stukken waar die van zei, nee, hier is Paulus in de war hoor. Hier hebt hij het weer over die Oud-Testamentische God, maar niet over die Nieuw-Testamentische God die liefde is. Ik stel het een beetje kinderlijk voor, maar je kunt merken dat die man, die heeft met het probleem geworsteld. Heeft ermee geworsteld. Berkhof schreef lang geleden, Massillon, zegt hij, was een van de weinigen die Paulus begreep, en hij begreep hem nog verkeerd. Ja. Ik kan het wel indenken, die gedachtenloop van die mensen bij die worsteling om. Ja. Enerzijds dat onverklaarbare, dat onverteerbare. En anderzijds de liefde God, zegt Paulus, die verschenen is aan alle mensen. Het licht dat verlicht een iegelijk mens. Die in de wereld komt. Nu zou ik, ja, maar ik heb dat denk ik wel eens eerder gedaan. Hoe ouder je wordt, hoe meer vergeet je natuurlijk. Maar ik zou daar op al die dingen in kunnen gaan. Ook een bepaalde ontwikkeling in je persoonlijke leven, hoewel dat geen maatstaf hoeft te zijn, maar ik bedoel nu vanuit het woord. Dat is in de prediking meerdere malen doorgeklonken. Ik denk ook verleden jaar of eervleden jaar, toen ik in de vakantie daar nog wat tijd voor had om daar nog eens in alle rust over te denken. Dan heb ik ook gewezen op het spreken van God dat zijn diepste kern vindt in Jezus Christus. Hoewel dat in die oude bedeling ook het spreken Gods is in die tijd. In zijn rechtvaardigheid. In zijn straffende gerechtigheid. Maar in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door zijn Zoon. En weet je wat de Heere me ook heeft laten zien? De Heere heeft mij laten zien dat de mens van alle tijden, maar in zonderheid de mens van deze laatste eeuw, zo hoog op een voetstuk staat, dat er allerminst ruimte is om te spreken dat wij aan dood en verdoemenis onderworpen zijn. De mens is hoe langer hoe meer openbaar geworden als de mens in verzet, in de ontkenning van God. Van sommigen weet je al van tevoren, als ik dit of dat zeg, dan hoef ik al niet eens meer verder te praten, want dan zeggen ze bij voorbaat al, hou dat maar, als dat waar is. Als dat de leer van de profeten en de apostelen is, hoef je met mij niet meer te praten. Dat is ook iets kenmerkends van de mens, de mondige mens, die zegt, nee, absoluut niet. Absoluut niet. Je wilt toch niet spreken van schuld en zonde. Als er zoveel miljoenen mensen in nood zijn. Dat zit hem in onze economie. Dat zit hem hierin. Dat zit hem daarin. Maar dat kun je toch niet in verband brengen met God. Zo'n God hoeft het niet. Als je dan zegt, ja maar hoe zou jij dan God, die God, kunnen aanbidden? Die in een betoning van zijn rechtvaardigheid mensen, om hun eigen zonde en schuld weliswaar, voor eeuwig buitensluit. Dan wordt het de mens helemaal boos. Zeggen ze, dat is onrechtvaardig. Dat is gemeen, goed, als je straf verdient, dan moet je die straf maar krijgen. Maar dat betekent niet dat je maar altijd buitengesloten bent, waar wening is en knersing der tanden. Als God zo is, dan hoeft het voor mij niet meer. Voel je? Daar werkt de theologie ook aan mee. De geleerden van deze tijd, God geleerden, niet door God geleerd. Ze zeggen, wij zitten sinds de dagen van Calvijn in het bijzonder, zitten wij in het ellendige parket, dat we allemaal een soort gefrustreerdheid over ons hebben vanwege de zonde. Erfzonde, dadelijke zonde. Maar het is schromelijk overdreven. Daar moeten wij van bevrijd worden. Van dat idee. Je moet toch niet denken dat Jezus Christus daarom gekomen is. Om voor die zonde te betalen. Zonde is geen doel. Iets wat over ons gekomen is. Maar het is een daad. Dat doen we zelf of we doen het niet. Maar wij moeten van die frustratie af. Zo erg is het toch niet? Je kan altijd wel over zonde praten en over dit en over dat. En dan maakt men vaak weer een karikatuur van de Bijbelse prediking. Die mensen werken daar van harte aan mee. Om te bewerken. Je moet je hoofd niet bij neerleggen. Je moet jezelf niet bij neerleggen. Dat ben je helemaal niet goed. Nou ja, je hebt dingen verkeerd. Natuurlijk. Ik ook. Maar dat moet je niet in verband brengen met een eeuwig oordeel en al die toestanden meer. Die Hilversumse pater, die zei met een glimlach, knipoogje naar de journalist. Nou ja, hij mocht het niet zo hard zeggen, maar van een hel. Nee, daar hoef je niet bang voor te wezen hoor. Daar hoef je niet bang voor te wezen. Alsof die zeggen, wel, wij knappe theologische geschoolde mensen, we zijn er wel achter gekomen dat dat niet waar is, dat kan niet. Dat berust bij de voorstellingen van die tijd. Nou, Jezus was ook een kind van zijn tijd. Als Jezus nu geleefd had, dan zou hij zeggen, nee mensen, zo is het niet. Dat moet je niet denken. Voel je hoe op alle mogelijke manieren dat gif als het ware zich verspreidt en van boven en van onderaf opdringt om de ernst van het woord te ontkrachten en er een andere ernst voor in de plaats te brengen. Nou, in het midden van dat alles zitten wij nu. De een is er meer bij betrokken als de ander, maar het zou best kunnen zijn, jongelui, als je er nu nog niet bij betrokken bent, dat je op een gegeven ogenblik in je leven er opeens middenin zit. Waarom dit en waarom dat? Net als die Asaf, die met al zijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk dat in zijn oog hem moeilijk viel en veel te hoog. Want ja, als wij nou een ziekte krijgen, dan heb je al een leven achter je. Maar als jouw kind en mijn kind, wat moet je dan? Zo kun je er opeens middenin zitten. En toch was het mijn begeerte om nou zijdelings bepaalde lijnen wel te trekken en te noemen. Dat heb ik al gedaan, min of meer. Maar niet om die kant uit te gaan. Want ik heb gezien dat daar, voor mezelf, dat daarin ook een verzoeking is. Waarbij de twijfel en het ongeloof soms als het ware naar voren komen, terwijl het het onware is. Die kant wil ik dus niet uit. Mag ik niet uit. Maar tegelijkertijd voel ik aan, ik kan ook geen antwoord geven op al die vragen. En op al die dingen die in onze gedachten en in ons hart kunnen opkomen, kan ik ook niet. Wat dan? Nou, dat zullen we merken, hoop ik, bij de uitleg van de zondag. Dat is altijd maar een zeer beperkte uitleg, dat begrijpt u wel. Elke keer zomaar een heel klein stukje. Voorzienigheid, wat is dat? Dat woordje voorzienigheid staat in die vorm niet in de Bijbel. Dat weten we wel misschien, en anders weten we het nu. Staat zo niet in de Bijbel, de voorzienigheid. Op het eerste gehoor, dan zou je denken aan voorzienigheid. Ja, wat betekent dat nou? Het is ouderwets woord, maar het lijkt me zoiets als iets van tevoren zien. Zoals sommige mensen, die hebben iets wat ze van tevoren al aanvoelen komen. En dat is nog maar heel zwak. Maar zo zou het dan bij God in het groot zijn. God weet alles van tevoren, want hij ziet al miljoenen jaren vooruit. Dat zou je op het eerste gehoor, zou je dat zeggen. Maar dat betekent het toch niet. Om tot de oorsprong van dat begrip of dat woord voorzienigheid te komen, hebben wij horen lezen uit Genesis 22. Daar heeft Abraham gezegd: de Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Verleden week, zondagavond, zondagmiddag heeft vader dat nog aangehaald, meen ik. Toen het over de liefde ging, onbegrijpelijke van het geloof. Ik wilde dat nu weer aanhalen zonder die geschiedenis van woord tot woord te overdenken. Want daar zitten wij nou precies in het hart van de zaak. En wel dit punt. Abraham kreeg een onmogelijke opdracht, dat weten wij. En toch, Abraham gaat. Door het geloof. Maar nou is het zo nodig om nu eens echt te mogen onderscheiden. Welk geloof? Wat gelooft Abraham nu? Welke liefde is er in zijn hart tot die God die met zo'n opdracht bij hem komt? Is dat iets geweest van, nou ja, wat God zegt, dat moet gebeuren, afgelopen, basta? Ik denk dat dat een godsdienstig fanatisme is geweest. Zoals het ook in Nederland wel gebeurd is, dat mensen hun kind hebben geofferd, omdat ze zeiden dat God had opdracht gegeven om dat kind ten offer te brengen. Die mensen werden naar een inrichting gebracht. Men noemde dat godsdienstwaanzin. Het is heel triest als je erover gaat denken, uiteraard. Maar welk geloof dat bleef bij mij haken. In welk geloof en in wat voor liefde heeft Abraham dit gedaan? Heeft hij het gedaan, het zal zo wel moeten wezen? En wat God zegt, of het kan of niet kan, of het goed of kwaad is, dat is even vers 2, maar dat zal en moet gebeuren? Nee. Het was niet de blinde gehoorzaamheid van een computer of van een robot. Het was niet iets geprogrammeerds. Maar Abrahams geloof hield dit in toen die jongen vroeg: Vader, hier is het hout en het vuur. Maar waar is het lam? Toen zei vader niet: dat ben jij. O jongen, dat ben jij. Ik moet jou offeren en ik kan niet anders. God heeft het gezegd. Toen zei Abraham: mijn zoon, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat is de kern van die worsteling, van die zielenstrijd, om dat nou te geloven. Dat God niet die jongen, maar zelf een lam ten brandoffer zou schenken. Abraham geloofde dus eigenlijk tegen God in. Zoals God het zei, dan zou het er toch hierop neerkomen dat Isaac geslacht en verbrand moest worden. Maar het geloof dat zich vastklampt aan de belofte: in Isaac zal u het zaad, het gezegend, genoemd worden. Dat geloof zegt: God zal het voorzien. God zal erin voorzien. Voel je dat? Als Abraham dat woord gebruikt en later dat spreekwoord: op de berg van de Heere zal het voorzien worden, dan bedoelt hij daar niet simpelweg mee een soort voorwetenschap dat God van tevoren het allemaal geweten heeft, gezien heeft. Maar hij bedoelt ermee dat God erin zal voorzien. Waarin? In een lam ter brandoffer, in een slachtoffer, in een vervanging. In ieder geval zo. Hij twijfelt niet. Hij gelooft niet in de dood. Hij gelooft niet in het einde. Hij gelooft zelfs dat God machtig is die jongen uit de as terug te geven. Zo groot is God. En de liefde van zijn hart tot de God des levens doet hem gehoorzaam. Maar de weg van die gehoorzaamheid bewandelt hij in dat geloof: God zal het doen. En daar gaat hij mee door tot het einde.
En wij zijn geneigd om te roepen, stop nou maar, stop nou maar. God weet wel hoe het bij je ligt. Zijn wij geneigd. Maar God doet het zelf. Hou op. Hou op, Abraham. Want als je nu doorgaat en je gaat echt slachten, is het dan wel waar wat je zei? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Diep ingrijpend. En toch is dat het centrum van de voorzienigheid. Al het andere is bijkomend. Ik durf niet te zeggen bijzaak. Maar toch, het centrum van alles is het lam. Het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdroeg. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Die in zonderheid, want het gaat over God de Vader. Die aan God de Vader wordt toegeschreven. En let nu wel op, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. De voorzienigheid is niet God zelf. Hoewel God en zijn daden als het ware één zijn. Maar ik waarschuw alleen daar maar tegen. Hitler had het ook over de voorzienigheid. En ze hebben die mensen die hebben het over de hemel en over de voorzienigheid. Maar dat is niet goed. Nee. Je kunt de Heere God niet opsluiten in zijn voorzienigheid. Daar is die veel te groot voor. Nee, het is een almachtige en overal tegenwoordige kracht Gods. En nu het hart van de zaak. Waardoor hij, die in een lam ten brandoffer heeft voorzien, omwille van dat lam, hemel en aarde, die hij geschapen heeft, omwille van het lam, dat hij die hemel en die aarde niet heeft losgelaten. Niet aan een blinde razernij heeft overgegeven, als een planeetje in een koud heelal. Maar dat die Vader en God, die Almachtige, die zijn kracht heeft geopenbaard in Christus Jezus, de kracht Gods en de wijsheid Gods, doorgaat met de onderhouding van die hemel en aarde en met de regering van hemel en aarde. Met zijn hand. Op zulke wijze dat ondanks alles, loof, bomen, gras, kruiden, struiken, regen en droogte, vruchtbaar, onvruchtbaar, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, alle dingen, niet bij geval, toevallig. Maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Zitten we gelijk midden in het probleem. Van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Al die opsommingen die het hele leven in de natuur en in mensenlevens als het ware weergeven, dat alles wat er is, komt ons van zijn vaderlijke hand toe. Waar blijf je dan met al die ontbindende en vernietigende werkingen? Waarom staat hier niets in van de duivel? Tja. Deze mensen hadden alle reden om wel 10 keer over de duivel te spreken. Want in de tijd van de catechismus werden duizenden mensen, jonge en ouderen, met op brandstapels verbrand, gewurgd, op de pijnbank gelegd, geradbraakt. Kun je niet zeggen dat vader dat doet? Was dat niet de antichrist? Was dat niet de Satan? Net zoals hij die storm op zee en bij Job tegen het huis liet blazen. En die vrouw ziek maakte. Moeten we niet veel meer die kant uitdenken? Aan die geestelijke boosheden in de lucht. Die ons leven ruïneren. Ja, ik ben het ermee eens als u dat zegt. Ik ben het ermee eens. Geef me maar gerust de schuld. Die boze vorst, die mensenmoorder staat er van de beginnen. Die overste deze wereld. Nou dan kun je toch niet meer van die vaderlijke hand spreken. Dan hoef je toch niet te zeggen dat vader je even een vreselijke ziekte onder de leden stuurt, of je kinderen, of dat hij daar zo iemand laat verongelukken. Dat kun je dan toch niet zeggen, dan is dat toch te duidelijk. Ja, dat is ergens zo. Ik denk dat wij niet genoeg kunnen beseffen hoe groot de werking en de verwoesting is die de vorst der duisternis in de schepping en onder de mensen kinderen aanricht. Maar hoe is het nou met ons? Want nou komt de vraag, hoe onbegrijpelijk ook Abraham, hoe onbegrijpelijk ook mensenkind, wie geloof je nu dat de baas is? Nou gaat het er even niet om wie het doet, maar wie is de baas? Wie zit boven alles? Zou het dan niet toch een mistroostige zaak zijn, als we alleen maar zouden zeggen, dat is allemaal de duivel. En we hebben gelijk. Maar als we niet in het oog en in het hart zouden krijgen, God de Heere regeert, dat de volken beven. Want als we dat niet in het hart ontvangen, wat blijft er dan anders over dan wanhoop en verbittering en opstand? Tegenover die Satan die zoveel kapot gemaakt heeft. En hebben wij er dan nog erg in dat we hem toe zijn gevallen in het paradijs? U voelt, er is alle reden in de schrift om te denken aan de duivelse werkingen. Overal. In ons en om ons. Maar als dat alles is, wat is het dan troosteloos? Al projecteren we het dan nog zo mooi op die leugenaar, die helse geest, wat is het dan troostloos? Ja, daarom moet ik zeggen, geef hem de schuld, die God vreest. Oh, je kunt er niet te klein van denken, niet te groot van denken haast zou ik zeggen, over wat die Satan allemaal uitvoert. Je kunt ook niet denken wie je zelf bent, hem toegevallen. Maar ik moet toch zeggen, als je achter dat alles niet de vaderlijke hand God ziet, dan is het toch armoedig. Dan zit er toch weinig perspectief in. Want dan zeg ik, of dan vraag ik, nou goed, en verder? En verder dan? Is dat alles? Dat kan niet alles wezen. Daarom is het zo groot. En ik kan het niet maken. Voor mezelf niet. En voor jullie niet. Ik denk dat dat een heel persoonlijk iets is. Als je er middenin zit. Wat God alleen kan geven. Want dan zeg ik, Job had toch gelijk. Toen hij zei, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen, de naam des Heeren, zij gelooft. Want dan ben je niet klaar om te zeggen, ja Job, dat heeft de Heere niet gedaan. De Heere heeft het alleen maar toegelaten. Is dat minder erg voor ons menselijk gevoel, dat God het alleen maar toegelaten gelaten heeft en afzijdig ernaast staat? Nee, Gods vaderlijke hand heb ik nodig te zien, anders dan word ik gek, anders, ja, wat anders, wat anders, ik weet het niet. Ik raak er helemaal van in de war als ik daarom denk. Dan zie ik alleen maar wanhoop, duisternis. Ja, jouw en mijn leven kan ook ondersteboven gaan. Al onze verwachtingen en idealen, alles. Ben je er dan uit? Als je alleen maar weet, de duivel. Of kom je er eigenlijk pas uit, met die vaderlijke hand. Ja, maar maken we dan van God niet een tiran? Klopt dat dan wel met zijn liefde? Wat weten wij van liefde? Wat weten wij daar nou van? Ik ben steeds meer naar die kant gedrongen, dat kan ik niet in de brede verhaal uiteraard, maar die kant, o God, het is hier één groot krankzinnige sticht op aarde. Zo noemt Kolbrugge de hele wereld. En een ziekenhuis. Er gaat voortdurend een geschreeuw op om hulp en een gevloek in verbittering tegen het lot. En ik voel en ik geloof, wij hebben het alles over ons gehaald, zelf. Zelf. dat we aan al die dingen onderworpen zijn. Want dat die Satan zomaar binnen kan huppelen, in en uit, dat is mijn schuld. Want ik heb God verlaten. Maar voor mij is dit blijven hangen. En verder. Mag je achter die Satans klauw, boven die zwarte handen, van jezelf en van de duivel, boven je zieke geschonden leven, boven je dodelijke krankheid, die we allemaal aan onszelf te danken hebben ergens, mag je daar nou iets zien van Gods vaderlijke hand? Maar bij zelfs duivel die we zijn toegevallen, zonde die we zijn en die we doen, mee moeten werken ten goede. Op een voor ons onbegrijpelijke, wonderbaarlijke wijze. En dan zeg ik, dat kan ik niet begrijpen, ik kan dat niet uitleggen. Maar wel zie ik daar het geheim liggen. Het geheim in de ondergang. Een geheim dat groter is dan de ondergang. Groter dan mijn ziekten en dan mijn dood. Groter dan oorlog en vrede. Groter dan honger en ellende. God. Groter dan de duivel. En dan kom ik uit bij dat centrum. Niet alsof God de details laat gaan en uit het oog verliest. Die kant wil ik ook niet uit. Zoals iemand die de grote lijnen tekent en de rest, daar bemoeit hij zich niet eens mee. In bepaalde gevallen is dat heel verstandig hoor. Ik leef hier op aarde. Want als je te veel in de details blijft zitten, kom je er nooit meer uit. Grote lijnen. Maar ik durf toch niet te zeggen dat God buiten de details en gebeurtenissen van ons alledaagse leven staat. Durf ik niet te zeggen. Maar, hoe is God daar dan bij? En dan moet ik uitkomen op Golgotha. God zal zichzelf een lam en brandoffer voorzien. Op die dag sterven er ook mensen. Op die dag hebben er ook kinderen met de laatste stuip de adem uitgeblazen. Op die dag. Op die dag hebben ook mensen liggen worstelen met de dood. In Palestina en in het hele Romeinse Rijk ging alles door. En toch, daar op Golgotha, voorzag God in de allergrootste nood van ons, dat we God kwijt zijn. En dat we onder zijn oordeel zijn. In die allergrootste nood heeft God zijn eigen kind verlaten. Dat land. En dat heeft nou te maken met alles. Met Gods voorzienigheid. In dat licht, als het ware, mogen we nou ook de rest zien. Die ongelukkige moeder die op die dag weer naar huis toe sukkelt met haar ongelukkig kind. Die man die daar elke dag aan de schone poort zit in de handelingen, langs wie het allemaal maar heen gaat. Blijkbaar heeft hij nog nooit in zijn hart gehad om te zeggen, Heere, mag ik ook eens aan de beurt komen? Er worden zoveel mensen beter gemaakt, maar ik niet. Dat is juist het wondervolle. Daar moeten we eigenlijk ons leven in afspiegelen. Ja, ja. De moordenaar gaat toch wel dood. En die andere ook. Maar die ene slaat zijn ogen op in het paradijs. Die mensen gaan allemaal weer naar huis. En ze filmden dezelfde akkertje weer terug. En dezelfde mopperige vrouw of man of ondeugende kind. En doe maar op. Sommigen slaan op hun borst en zeggen. Hij was Gods zoon. Dat is eigenlijk het hart van Gods voorzienigheid. Dat God in alle nood, in de diepste nood, mijn redder is geweest van de eeuwige dood, van het oordeel, zodat wat er ook aan spaanders vliegt, maar dat kan nooit meer stuk. Niets zal kunnen scheiden van zijn liefde. Nou mag je, als je de bomen ziet, je kinderen ziet, in de wieg, dan hoef je niet zo meewarig, alleen maar meewarig te kijken, dat is weer een kind. Het is zeker waar, hoor. Het is zeker waar. Het is niet te beschrijven hoe erg dat is. Dat wij kinderen des door zijn, gelijk alle anderen. Maar nou mag je, en God geeft het er dwars doorheen kijken, en daar zie je die vaderlijke hand. Die vaderlijke hand, die de hand van zijn eigen kind losliet, en jouw rechterhand wilde vatten. Dan komt de plaats voor het wonder. Het wonder. Niet het begrijpen. Waarom moet die man nou net wegvallen? Waarom die vrouw? Waarom dat kind? Ook niet. Ja, maar dat heeft niks met God te maken. Dat is de duivel die dat doet. Dus God staat er maar bij te kijken. Nee. Er is geen oplossing voor die vraag. Er is wel één antwoord. Ook voor dat stervende kind. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Kind. Zullen we daarom bidden en daarop zinken? Gij wie leven getekend is soms door de tegen heen en de smart. Zullen we dat elkaar noemen? Ja, maar toch, onder u is niet de hel, maar eeuwige armen zijn onder u. God heeft voorzien. Laat dat het middelpunt mogen zijn. Als we met elkaar zondag 10 behandelen, Jezus Christus en wie gekruisigd. Amen.